Verandering van denken is het onderwerp voor deze dag en de term is ongeveer ontleend aan Romeinen hoofdstuk 12, waarin vers 2 staat: maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. En in de NBG-vertaling staat: door de verandering van uw denken. Dat is voor degenen die niet weten wat een gemoed is en die daarom de nieuwe vertaling propageren. Hoe doe je zoiets, verandering van denken? Vele mensen hebben daar moeite mee, vele gelovigen hebben daar moeite mee. De eerste oorzaak daarvan is een heel eenvoudige. Hoe kun je veranderen van denken als je niet denkt? Precies. Dus daar begint het mee, met denken. Ik zeg het niet voor niks, niet als een geintje. Ik heb dikwijls de indruk dat mensen überhaupt niet meer denken en dat ze er ook alles aan doen om het te voorkomen. De Nederlandse uitdrukking luidt: denken moet je overlaten aan een. Ja, precies. Omdat hij een groter hoofd zou hebben. Verder wordt onze denken op allerlei mogelijke en onmogelijke wijze onmogelijk gemaakt. We leven in een cultuur zogenaamd van communicatie, maar je hebt je handen eraan vol en anders je hoofd er wel aan vol om alle gegevens die je binnenkrijgt te verwerken. Maar aan het zelf verwerken kom je überhaupt niet meer toe. En mocht je nog tijd over hebben, dan hebben we nog een cultuur van spelletjes, waaraan sommige mensen verslaafd schijnen te zijn. Dan hoef je ook niet na te denken. Niet over serieuze zaken tenminste. En van verandering van denken kan dan geen sprake zijn, want er wordt überhaupt niet gedacht. Maar goed, dat is tamelijk cynisch wat ik nu zeg, maar ik meen het wel heel serieus. Niettemin, de Bijbel, de Heer zelf dus, verwacht van ons, als zijn kinderen, en voor wat de Heer Jezus betreft als zijn mede-erfgenamen, dat wij veranderen in ons denken. Het staat er aardig trouwens in Romeinen 12 vers 2, waar halverwege het vers staat: maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Er is sprake van nog meer dan vernieuwing of verandering van gemoed of van denken. Er wordt gezegd, niet dat wij het moeten doen, maar dat het moet gebeuren. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Het gaat daarbij niet alleen om het denken dat veranderd zal worden, maar ook de levenswijze uiteraard. En die twee hangen met elkaar samen nou eenmaal. Dat sommige mensen niet willen denken is gewoon, denk ik, weer omdat zij ook niet bereid zijn hun leven te veranderen. Zelfs niet bereid zijn hun eigen leven onder ogen te zien. En daarom wil men er ook niet over nadenken. Het heeft te veel consequenties, het brengt te veel onvrede met zich mee. En ik persoonlijk heb ook wel eens het idee dat er dingen zijn die je de mensen beter niet kunt vertellen, want je brengt ze in de problemen. Ik heb het niet over geestelijke dingen meteen, maar over dingen gewoon met betrekking tot de oude mens. Het is maar goed dat sommige mensen zich niet bewust zijn waarin ze zijn terechtgekomen, want ze kunnen er toch niks aan veranderen. Of misschien wel, maar het zou zo ingrijpend zijn dat je het de mensen niet eens wil aandoen. Laat ze dan maar in onwetendheid. Daar heb ik nagevraagd aan een dokter, die was het helemaal met me eens. Die zei, dan moet je de mensen niet vertellen. Als ze doodgaan, komen ze vanzelf al achter, maar daarom hoef je het nog niet aan te kondigen aan ze officieel. Dan wordt het zo plechtig en zo zwaar, dus dat vertel je ze niet, hè? Op het laatste moment, als ze eerst nog naar de notaris moeten, is dat altijd nog vroeg genoeg. Goed, en dit zijn heel serieuze zaken, maar ook op ander terrein doet zich dat verschijnsel voor. Niettemin was het de bedoeling dat wij als gelovigen zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, wandelen waardiglijk het evangelie, wij zouden wandelen waardiglijk Goden. Maar het betekent dus inderdaad dat van ons het een en ander verwacht wordt, ook in de praktijk van ons leven. En wat hier Romeinen 12 vers 2 zegt, is dat een en ander gerealiseerd zou worden door middel van de verandering van ons denken. Daar moet eerst een wissel omgezet worden, want het is eigenlijk heel eenvoudig. Daar moet eerst een wissel omgezet worden, dan verandert ons denken en daarna, als gevolg daarvan, verandert ook ons leven. Als tenminste ons leven het resultaat is van ons denken. En zo hoort het te zijn. Dat is het niet altijd, dat weet ik. Maar dat doet nou verder weinig de zaken. Zo hoort het. Ik heb het van mijn moeder geleerd. Die zei, eerst denken, dan doen. Dat is er al vroeg ingepompt, zuster. Ja. Wat verandert door de vernieuwing uw gemoeds? Ik moet u zeggen, het is natuurlijk geen onbekende uitspraak in de Bijbel, maar niettemin is het idee dat erachter steekt wel degelijk onbekend. Eenvoudig, omdat vele christenen zich er geen voorstelling van kunnen maken wat voor denken dat dan zou zijn en wat er dan veranderd zou moeten zijn. Maar wat de Bijbel erover leert, is dat inderdaad niet maar een kleine modificatie wordt aangebracht in de wijze van denken van de gelovigen, maar in tegendeel dat hij eigenlijk helemaal andersom leert denken. Hij leert namelijk de dingen van een andere kant, maar het is de andere kant, bezien. En dat is inderdaad wat wij moeten leren. Wij mensen zijn nou eenmaal bekrompen wezens. Dat heeft zo zijn oorzaken. Waarschijnlijk in de eerste plaats dat we moeten zorgen om in leven te blijven. En we hebben ons verstand, ons denken nodig in de strijd om het bestaan en dat soort dingen meer. Ik denk ook niet dat dat helemaal verkeerd is. Maar we leren daardoor te denken binnen een veel te eng kader. Het kader namelijk van deze oude schepping. Maar dan mag je al blij zijn, want meestal is het kader gewoon ons eigen kader. En dat valt over het algemeen tamelijk klein uit. Wij zijn maar kleine mensen. Dat heet bekrompen, beperkt enzovoorts. En als we daar binnen blijven denken, dan komt er niet veel van ons terecht. Bovendien moet ik er dan bij zeggen dat ons denkvermogen toch heel wat groter is dan ons eigen leven. Prediker zegt, God heeft de eeuw in het hart van de mens gelegd, in de inwendige mens gelegd. Dat betekent dat de mens zich heel wat meer kan voorstellen en over heel wat meer kan denken dan alleen over zichzelf. En dat zouden wij uiteraard ook doen, want per slotverrekening, wij mensen, maar ook zeker wij gelovigen, maken deel uit van een groter geheel waarin wij een plaats zouden hebben. Sommigen die dat zich realiseren, zeggen, nou ja, ik ben een deel van een groter geheel, maar dat grotere geheel ken ik toch niet, dus ik laat het maar gaan. Ik wilde zeggen, we laten maar Gods water over Gods akker lopen, maar dat is een uitdrukking die uit het christendom komt en bovendien vaak een heel eenzijdige betekenis gekregen heeft door het gebruik. Maar ik dacht eigenlijk meer aan het fatalisme van de Oosterse mystiek en de Oosterse religie. Die zegt, wij maken deel uit van een grotere wereld, van de kosmos enzovoort. En dat hebben wij niet in de hand. Er zijn zelfs bijbelteksten die dat ook nog schijnen te zeggen. Dat hebben wij niet in de hand. Daar weten wij niks van, daar kunnen wij niks aan toe of afdoen, dus we laten het maar gaan. En of nou Allah het gewild heeft, of dat God het gewild heeft, of dat het nou eenmaal het lot is, of de loop der dingen, men schuift het van zich af en schuift daarmee trouwens ook alle verantwoordelijkheid van zich af en gaat over tot het doen van computerspelletjes of weet je veel wat. Maar in ieder geval iets onbenulligs, want je moet er verder niet over nadenken. Vele mensen, ook in Nederland en zeker ook binnen het christendom, leven zo. En ook binnen evangelisch christendom overigens. De Heer doet maar. Wat hoorde ik van de week nog voorbij komen? Nou, ik weet niet meer hoe het precies in elkaar stak, maar het kwam erop neer van, nou ja, iemand had een moord gepleegd, maar zo wat. God doodt toch ook de mensen? Waar dat toch vandaan komt, hè? Zo van, alles is in Gods hand. Ik was op sterven na dood, maar het was mijn tijd nog niet, dus ik kwam weer terug. Maar ook een volstrekt ongelovige redeneert precies dezelfde wijze. Het was mijn tijd nog niet, wie die tijd dan bepaalt, dat weet Joost ook niet. Maar vooruit, maar het was de tijd nog niet, dus en als het je tijd is, ga je toch, enzovoort. En in het christendom is de christelijke variant dat God dat regelt en dat God mensen zit weg te nemen. Dat staat ook altijd op die rouwkaarten, weet je wel, waar dat toch vandaan komt. Want dat is natuurlijk helemaal niet bijbels. God is niet degene die doodt. God is degene die leven geeft. En niet eenmalig, ik bedoelde niet eens bij de geboorte, ik bedoelde bij de wedergeboorte eigenlijk. Niet eens eenmalig, maar het blijft zo. Hij onderhoudt dat leven, hij voedt dat leven enzovoort. En ik heb het over eeuwig leven, gaat niet voorbij. God neemt dat niet weg. En of het onze tijd is of niet, heel die term, die ken ik eigenlijk niet. Uit mijn Bijbel in ieder geval niet. Dan wordt het midden gelaten. De tijd die ons over is in het vlees, wat het ook is. Dat is de regel namelijk. Dat God bij gelegenheid mensen wegneemt, dat is inderdaad waar. Dat staat op een paar plaatsen in de Bijbel. Maar niet als regel, maar als de uitzondering. Nee, waar het om gaat is dat wij als mensen inderdaad verantwoordelijkheid dragen. En voor zover wij ook als gelovigen deel uitmaken van een groter geheel, zouden wij dat grotere geheel kennen, opdat wij onze plaats zouden weten en opdat we zouden weten wat van ons verwacht wordt van Gods wegen die ons in die plaats gesteld heeft. En dat is wat uiteengezet wordt in deze eerste versen hier in elk geval van Romeinen 12. Moet dan noodzakelijkerwijs toch eerst wel weer even bij stilstaan bij de aard van dit hoofdstuk. U weet waarschijnlijk dat hier in hoofdstuk 12 vers 1 een begin gemaakt wordt met wat wij dan noemen de praktische toepassing van het voorafgaande. En ruw ingedeeld is dat ook volkomen correct. En daarin zegt de apostel in de eerste plaats in vers 1, ik bid u dan broeders door de ontfermingen Gods, dat is terugwijzend op de voorgaande 11 hoofdstukken, zit hem ook in dat woordje dan. Ik bid u dan, nadat dit uiteengezet is, komen wij hier terecht, hè, bij deze uiteenzetting. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, niet ik bid God, maar ik bid u. De verantwoordelijkheid ligt bij de gelovigen. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Dat is probleem nummer 1, want vele christenen zijn van mening dat onze lichamen zondig zijn, dat ze niet deugen, het is maar verderfelijk vlees en het onderwerpt zich der wet Gods toch niet. Dus God hoeft van ons niks te verwachten, enzovoort. Het is zondig, God heeft het weggedaan. Sommigen weten zelfs dat ze met Christus gekruist zijn naar de oude mens. Dus God rekent die mens in dat lichaam niet. Er zijn heel veel varianten op die gedachte, maar altijd met dezelfde conclusie, namelijk God telt het toch niet. Maar mijn Bijbel zegt, ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend. Mag dan met Christus gekruist zijn, maar dat was niet het eind van het verhaal. Voorgaande hoofdstukken zeggen dat God onze lichamen met Christus heeft levend gemaakt. Alleen die teksten lezen we overheen, zo van, oh, dat gaat natuurlijk over de opstanding in de toekomst. Zo zal hij ook uw sterfelijke lichamen levend maken met Christus, enzovoorts. Dan zeggen we, ja, dat is bij de opstanding, bij de wederkomst, of volgens sommigen bij de jongste dag, enzovoorts. Maar het is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel zegt in dat bewuste vers niet dat onze gestorven lichamen zullen levend gemaakt worden. Dat is misschien ook zo, maar ik zeg misschien gewoon om er nu verder niet op in te gaan. Er staat, zo zal hij uw sterfelijke lichamen. Maar als ze sterfelijk zijn, leven ze nog. Het gaat dus over ons nu. Als kinderen Gods die wedergeboren zijn, maar nog leven in een sterfelijk lichaam. En bij de opname van de gemeente zegt 1 Korinthe 15, zullen onze sterfelijke lichamen veranderd worden en onsterfelijkheid aandoen. Want zolang we in het sterfelijke lichaam zijn, zullen we de onsterfelijke dingen niet beërven. En zolang we verderfelijk zijn naar het lichaam, zullen we de onverderfelijkheid niet beërven. Alvorens wij onze erfenis ontvangen, zal ons sterfelijke lichaam onsterfelijkheid aandoen, is het idee. Maar het neemt niet weg dat in afwachting daarvan onze lichamen levend gemaakt zijn met Christus uiteraard. Want God heeft ons zijn geest gegeven, zijn leven namelijk. De uitspraak stond trouwens in Romeinen 8 vers 11, waar staat, indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, als dat dan zo is. En niet meteen roepen, ja, als je de geest ontvangen hebt, dan zeg ik, ja, dat is zo. Maar je kan ook gewoon roepen als je wedergeboren bent, hè? Want daar is geen verschil tussen. Hè? Als je de geest ontvangen hebt, heb je eeuwig leven ontvangen. Want eeuwig leven is geboren uit de geest en het heet geest. Volgens Johannes 3 is helemaal niks moeilijks. Maar als die geest, dat leven van de Heer Jezus in ons woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen, voordat die lichamen gestorven zijn, dus dat is nu, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Onze lichamen mogen dan van nature zondige, vreselijke, vergankelijke lichamen zijn. Het neemt niet weg dat sinds de Heilige Geest, sinds Christus daarin woont, onze lichamen geacht worden levend te zijn, want er is leven in. Want zo heet zoiets, hè? Wij kennen dat ook in onze Nederlandse taal, hè? Dan zeggen wij als iemand is overleden, de levensgeesten, met een mooi pleonasme, de levensgeesten, streek je hetzelfde immers, de levensgeesten zijn verdwenen, zijn geweken. En dan is het lichaam dood, als het leven eruit is. Maar als er leven in is, is het lichaam levend. En als het leven van Christus in ons is, is ons lichaam dus voor God levend. Dat wil zeggen, levend gemaakt. Wij hebben immers deel aan de opstanding van Christus. Dat was Romeinen 6 reeds. Wij zijn met hem gestorven, met hem begraven, dat is waar, maar ook met hem opgewekt. En onze lichamen zijn dus levend gemaakt, omdat de geest het leven van Christus in ons woont. Zoals Paulus zegt in Galaten, ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar toch ik. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En daarom leef ik. En dus zijn onze lichamen inderdaad levend. En het volgende punt is natuurlijk dat waar die geest in ons heet, en dus dat leven in ons, waar die heet de Heilige Geest, wil zeggen dat daardoor ook onze lichamen heilig zijn. Dat kun je wel niet zien als je voor de spiegel staat. Voor de meeste van ons geldt dat, denk ik wel eens. Maar vooruit, dan kun je niet zien dat het lichaam heilig is. Maar ja, dan kon je aan de zonen van Aaron ook niet zien dat ze geheiligd waren tot de dienst, tot het priesterambt enzovoorts. Laat staan dat je het kon zien aan de poken, hoe heet die dingen, de krauwelen en de pikhaken en wat er maar staat over die voorwerpen in de tabernakel. Maar ze waren geheiligd, waren heilige vaten, heilige voorwerpen, heilige gereedschappen, of hoe dat maar heten mag. En zo is het met ons ook. En zelfs de Corinthiërs, die bepaald geen mooi voorbeeld waren, worden geacht te zijn geheiligden in Christus Jezus enzovoorts. We zijn heilig. En dus zouden we onze lichamen stellen tot een levend, heilig en dus Goden wel behagelijk offer. De term Goden wel behagelijk is de verwijzing naar die offers in Leviticus 1 tot en met 3 geloof ik, die geacht werden vrijwillig te zijn en die dus ook waren om die reden tot een lieflijke reuk den Heren. Want wij zouden in alle plaats en te alle tijd een Gode een lieflijke reuk zijn, of een lieflijke reuk van Christus, zoals staat in 2 Korinthe 2 is het geloof ik nog maar, in ieder geval daar in de buurt. Een levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. De grondgedachte mag ons niet ontgaan. De grondgedachte is eigenlijk die reeds vanaf hoofdstuk 1, waar staat dat de natuurlijke mens de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Dus Romeinen 1, vers 18. En waar de tegenwoordige situatie van de wereld beschreven wordt. Dat wil zeggen, in elk geval sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus. Waar staat, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, die, als moet u doorstrepen, die, hier wordt gewoon generaliserend gesproken over de mensheid. De toorn Gods wordt geopenbaard over de mensen, die, nou eenmaal, collectief, de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Zij leven in ongerechtigheid en hebben dus geen belang bij de waarheid. Als je een misdadiger bent, dan hoop je dat de rechter de waarheid niet vindt. En wil je ook zelf de waarheid niet weten, laat staan zeggen. En voor dat doel huur je dus een advocaat om voor je te liegen. Dan krijg ik weer ruzie met die sousaphonist, maar Moscovici, ja. De sousaphonist. Wist je het niet? Een oude Moscovici. Ja, dat is een collega van mij. Ja, nou, toch maar. Maar Romeinen 1 dus, hè. Men houdt de waarheid en ongerechtigheid ten onder. Als u het anders wil lezen, dan leest u gewoon in Johannes hoofdstuk 3, Daar staat dat het licht was in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En duisternis over de wereld heet daar in hetzelfde hoofdstuk ook oordeel, hetgeen synoniem is met wat hier heet toorn. Zij kiezen voor de duisternis, maar daarmee voor toorn en oordeel. Men zoekt de waarheid niet, men wil gewoon de waarheid niet weten, want u weet, de waarheid is dat de mens van geen kanten deugt, dat de mens onnuttig is, kortom, dat de mens een zondig en daarmee verderfelijk wezen is en dat er niks aan valt te verbeteren, maar dat wil men niet weten. Vooral niet daar waar men onder wet leeft, dat wil zeggen daar waar men religieus is. Want religiositeit heeft tot doel per definitie de verbetering, het temmen, de verbetering van de mens. Maar dat kan natuurlijk alleen als er iets is wat te verbeteren dan wel te ontwikkelen valt. Als dat er namelijk niet is, valt er ook niks te verbeteren. Vandaar dat wij christenen in het algemeen altijd leren dat in de mens geen goed woont. De mens een zondig wezen is van nature, u weet wel, erfzonde en zo. En vandaar dat de Joden, die strikt aan de wet vasthouden, leren dat ze in de mens wel degelijk goed aanwezig is en het moet gewoon ontwikkeld worden, that's all. Maar ja, bij christenen vind je een hoge mate van hypocrisie. Want ja, er is in hen wel geen goed, maar ze doen wel alsof. Ze geloven het niet. Dat er goed is in de mens, maar ze doen alsof en plaatsen zich dus toch onder een wet. Waarom? Dat is een eenvoudig antwoord op. Omdat men gevangen zit in het eigen bekrompen vierkantje. In het eigen kader. Wat moet je anders? We zijn hier toch in de wereld om te komen tot onderscheid van goed en kwaad. Om te leren wat we wel en wat we niet moeten doen enzovoorts. En het veronderstelt dat als we weten wat het goed is, dat we dat ook zullen doen. Als we weten wat het kwaad is, dat we dat dus niet zullen doen bij voorkeur. En men gaat voorbij dus aan Romeinen 7, waarin de apostel, notabene als gelovige, zegt: indien ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En het goede dat ik wil doen, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Met andere woorden, daar komt dus helemaal geen bal van terecht. En dat is dus wat over de mens ook hier gezegd wordt, hier in Romeinen 1. Want er staat dat de mens God niet kent en ook niet wil kennen. Want ook zonder de Bijbel zou een mens althans tot zekere hoogte kunnen komen tot kennis van de Schepper. Dat staat er, hè? In vers 19. Overmits hetgeen van God kennelijk is. Dat is een oudbollige term, maar er is geen betere voor. Anders staat er weer, omdat hetgeen van God gekend kan worden. Dan heb je ineens een heleboel woorden meer. Dus dat is maar lastig, we houden het maar gewoon op kennelijk. Hetgeen van God gekend kan worden, hetgeen van God kennelijk is, is in hen openbaar. Vers 20 meteen, want zijn onzienlijke dingen, de onzienlijke dingen Gods, worden sinds de schepping der wereld uit de schepselen verstaan en doorzien. Dat wil zeggen dat men uit de schepping, uit de wereld als zodanig, God kan leren kennen. En het gaat toch echt nog wel wat verder dan dat men tot de conclusie komt alleen maar dat er een schepper moet zijn. Men kan ook nog wat andere dingen omtrent God daaruit leren. Maar goed, dat ga ik nog niet demonstreren, dat heeft ook geen enkele zin nu. Maar het punt is, de mens zal God kennen, maar niettemin, vers 21, zij worden geacht God te kennen, maar ze hebben hem als God niet verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld, leeg betekent dat. Leeg geworden, verijdeld. Ze zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. Hun overleggingen zijn leeg. Zinloos, kan ook nog, ijdel, zinloos, maar eigenlijk gewoon leeg. Ze zijn verijdeld geworden in hun overleggingen, kortom, hun onverstandig hart, inwendige mens, hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Als men namelijk God niet kent of niet wil kennen, dan worden alle overleggingen, wordt alle denken van de mens ijdel, ledig. Je houdt namelijk alleen verpakking over. En de essentie van het geheel, de werkelijke inhoud, is uiteraard God zelf. En als men die niet wil kennen, dan blijft van de rest gewoon niks over. De rest is gewoon, ja, onzin, flauwekul. En ik zeg altijd, hoe meer je de essentie mist, hoe langer je kunt doorredeneren en filosoferen over de rest, over de buitenkant. Lang leven de communicatiemaatschappij. Alles wat je weet, wil kun je opzoeken tegenwoordig. Met groot gemak. Maar wat heb je eraan? Helemaal geen bal. Omdat de essentie weg is. En als ik dat buiten beschouwing laat, waar het gaat over bijbelse waarheid, waar het gaat over onderzoek der schriften, met de term uit Johannes 5, meen ik, daar heb je precies hetzelfde verschijnsel. Als men de kern van de bijbelse boodschap niet wil accepteren, dan kan men oeverloos doorzeuren over teksten zus en teksten zo en schriftgedeelte dit en dat en wat het allemaal zou kunnen betekenen en waarom wij denken dat het dit betekent en waarom weer een ander denkt dat het dat betekent. Dat maakt allemaal geen moer meer uit. Er zit namelijk geen inhoud meer in. Het is leeg. Zij kunnen God kennen, maar zij hebben hem niet verheerlijkt of gedankt. En dat is de essentie van het verhaal. Want als men komt tot erkenning en aanvaarding van God, de schepper, dan heeft dat als logische consequentie dat men hem verheerlijkt, dankt of gewoon dient. Als het die schepper is, is hij hoger dan wij. Als we uit hem zijn voortgekomen, zijn we dus aan hem ondergeschikt, dan wel onderdanig, dan wel onderworpen. En wordt dus van de mens verwacht dat hij die schepper dient. En als hij op voorhand geen meerdere erkent, hetgeen heel populair is tegenwoordig natuurlijk, hè? We zijn allemaal anti-autoritair, sinds het eind van de 60e jaren zal ik maar zeggen, anti-autoritair, dat betekent dat we geen God meer erkennen. Dat betekent het eerste, want dat is de hoogste autoriteit die er is, die verdwijnt dus het eerste. En wat je dan overhoudt, is niks. En dan zitten we met ons leven en vragen ons wijsgerig af, wat doen we hier eigenlijk? Waarom ben ik hier? Op zoek naar de zin van het leven. Ik ken zelfs iemand die was op zoek naar God. Nou, dat is niet lang zoeken. Dat is zo moeilijk niet. Daar hoef je trouwens helemaal niet naar te zoeken. Zodra je echt op zoek bent naar God, openbaart die zich. Dus dan heb je in één programma genoeg, denk ik wel eens. Maar wat hier staat is dat de mens kan God kennen, maar de consequentie zou zijn dat hij God zou verheerlijken of danken enzovoorts. Maar hij wil God niet kennen omdat hij God niet verheerlijken wil of danken. Hij wil zichzelf verheerlijken. En dat is wat alle religie per definitie doet. Het is de verheerlijking van de mens. Het is het doen van eigen werken enzovoorts. Opdat men trots zou kunnen zijn op zichzelf. Dat heb ik toch maar mooi tot stand gebracht. En daarna zegt men gewoon, is dit niet de grote Babel dat ik gebouwd heb? Enzovoorts. Hetgene toppunt van krankzinnigheid schijnt te zijn in de geschiedenis, in de Bijbel. Maar goed, laten we het daar maar niet verder over hebben. Wat God zegt van de mens is, zij zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. Ze overleggen wel, maar het heeft geen enkele inhoud. En hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Precies hetzelfde. Het licht is er niet, wijsheid is er niet. Want licht is God, want God is licht. En wijsheid is er niet, want Christus is er niet, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Niettemin geven ze zich sindsdien uit voor wijzen. Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij in werkelijkheid dwaas geworden. Als die wijsheid geen kern heeft, wat is het ijdel, is verpakking, betekent niks. En is men in werkelijkheid dwaas. En hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God vervangen door, dan wel veranderd in de gelijkenis in het beeld van een verderfelijk mens. En door het woord beeld krijgen we het idee dat het gaat om afgoderij en beeldendienst. Maar ik moet u zeggen, nee. Waar het in de eerste plaats om gaat, is dat men God vervangen heeft door de mens. Want God is de onverderfelijke en ook onzienlijke God. God die geen gedaante heeft. Nee, voor zover hij een gedaante heeft gehad, voor zover God een gestalte heeft, is het de gedaante, de gestalte van de Heer Jezus Christus. Maar de Godheid als zodanig is de onzienbare, onkenbare, maar tegelijkertijd ook onverderfelijke God. En men heeft die eeuwige, onverderfelijke, onzienlijke God aan de kant gezet en vervangen door de gedaante, de gestalte, het beeld van een verderfelijk en sterfelijk mens. En daarna ook van gevogelte en van viervoetige en kruipende dieren. En soms denk ik dat men gemakkelijker de mensen dient en zelfs het gevogelte en viervoetige en kruipende dieren dient dan dat men God dient. Ik werd vanmorgen wakker met Cousteau. Ken ik Cousteau nog? Toen dacht ik meteen, ja, de dieren zijn belangrijk enzovoort. Maar God speelt in het hele verhaal nooit een rol. Die komt bij Cousteau niet voor. De dieren, de schepping, de wereld, alle fauna enzovoort. Dat is allemaal belangrijk. Maar God, men houdt alleen de verpakking over. En in andere kringen is het de mens. Het is niks zo belangrijk als de mens. Het menselijke leven en wat het maar wezen mag, vooral in christelijke kring overigens. Maar God speelt daarin geen rol. Een dienstbaarheid aan hem. Wel nee, in het denken komt hij in werkelijkheid niet voor. We hebben het daar nog over. Maar wat hier in Romeinen 1 staat, is dat de mens feitelijk God zou verheerlijken, hem zou danken en dus ook hem zou dienen. Maar de mens doet het niet en toen heeft God gezegd, nou dan laat ik de mens los. En dat staat in de rest van hoofdstuk 1. Dat is vandaag verder mijn onderwerp niet. God heeft gezegd, dan zoeken zij het verder maar uit. Waarna wij weer bidstonden beleggen om God alsnog te interesseren voor diezelfde mensheid die hem heeft losgelaten en die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoudt. Want wij willen niet erkennen dat de mensheid leeft onder de toorn en het oordeel Gods. En we vinden dat God dat veranderen moet. Maar God is een rechtvaardig God. Die zegt, ze willen mij niet kennen, dan wil ik hen ook niet kennen. Laten ze mij los, heb ik hun losgelaten. Dat is de situatie waarin wij leven. En de enige aanmerking die daarbij hoort is deze, dat niettemin, vooral wij als gelovigen verantwoordelijk zijn natuurlijk, om dat woord Gods, die waarheid Gods, alsnog te prediken. Want waar men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, die nou eenmaal de inhoud is van het woord Gods, wordt men getrokken uit de duisternis van deze wereld tot zijn wonderbaar licht. En schijnt God met zijn licht in onze harten om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is enzovoorts. Maar dat is de uitzondering en bovendien niet een werk aan de wereld, maar strikt genomen naar Bijbelse maatstaven een werk aan de gemeente. En wat in het algemeen de mensheid betreft, daarover lezen wij daarna in Romeinen 3. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, vers 10. Er is niemand die verstandig is, niet omdat men geen overleggingen heeft of kent, maar ze zijn verijdeld. En dus er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen, collectief wil dat zeggen, zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe en dat soort dingen meer. Dat is een duidelijke zaak, zo staat het er met de wereld voor. Dat betekent automatisch dat alle wereldse zaken per definitie voor ons geen voorbeeld zijn, dat we daar niet in thuis horen enzovoort. God trekt ons daaruit en dat betekent automatisch dat dus ook ons natuurlijke, vleeselijke, aardse denken veranderd moet worden. Logischerwijs, daar begint het mee. Ik kan niet missen, want in Romeinen 8 lees ik, Romeinen 8 vers 5, want die naar het vlees zijn, gewoon die vleeselijk zijn, die naar het vlees zijn, dat wil zeggen die een voorbeeld nemen aan, die overeenkomstig zijn met het vlees en met de weg en de gedachten van het vlees, van het vleeselijk verstand heet het bij gelegenheid ook, die naar het vlees zijn, kortom die gewoon vleeselijk zijn, die bedenken wat des vleeses is, die bedenken vleeselijke dingen. Aardse dingen heet dat in Filippenzen. Ze bedenken aardse dingen. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat het geest is, want het bedenken des vleeses is dood. De dood heeft men ervan gemaakt in de vertaling. Het bedenken des vlezes is dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Geest is nou eenmaal leven. Leven van Christus in ons wordt gevoeld, wordt onderhouden, geactiveerd enzovoorts door geestelijk denken. En dat is een denken dat ver uitgaat buiten ons natuurlijke vleeselijke kader. Buiten ons denkraam heet dat, hè? Dat was bij Olivier Bommel. Maar vooruit, moet ik wat klassieken erdoor doen vandaag, hè? Buiten het denkraam, hoe groot het denkraam ook wezen mogen. Maar het verdenken des geestes is een bedenken in relatie tot God en in relatie ook met de nieuwe schepping. Want het bedenken des vleeses, vers 7, is vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich der wet, dat wil zeggen het onderwijs Gods, niet. Want het kan ook niet. Kortom, die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. En daarna komen die uitdrukkingen over dat de geest Gods, God, de geest Gods, de geest van Christus, kortom Christus, in ons woont, met als gevolg dat onze sterfelijke lichamen, dat is vers 11 dan, mede levend gemaakt worden. Dat wil zeggen, ze worden levend gemaakt door de inwonende geest, met als gevolg daarvan weer dat wij schuldenaars zijn, vers 12, niet aan het vlees om naar het vlees te leven, maar we zijn dus schuldenaars om naar de geest te leven, was de bedoeling. Het vervolg daarop is inderdaad 12 vers 1, dat we onze lichamen zouden stellen dus tot, dat zijn we schuldig als het ware, om onze lichamen te stellen tot levend, heilig en Gode welbehagelijk offer, want dat is onze redelijke religie. Voor zover wij een religie hebben, waarin sprake is soms van het brengen van offers, zegt de apostel Paulus, nou voor zover wij religie hebben, gaat het om het brengen van één offer. En het offer is gewoon onze lichamen en in de praktijk is dat dus gewoon ons praktische dagelijks leven. En dat is het. In alle andere toepassingen hebben wij geen religie, wij zijn er juist van verlost. En het resultaat daarvan, van het stellen van onze lichamen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer, het resultaat daarvan vindt u in vers 2, namelijk wordt deze wereld niet gelijkvormig, er staat trouwens niet kosmos, maar aion. Het gaat niet zozeer om de stoffelijke en de uitwendige wereld, het gaat om de aion, dat wil zeggen dat is het denken van de wereld, de gesteldheid van de wereld, de mensenwereld in de eerste plaats uiteraard, de eeuw. Wordt deze aion, wordt deze eeuw niet gelijkvormig? Het gaat dus niet om uitwendige vormen, het gaat om inwendige vormen. Het gaat om dat wat gestalte krijgt of vorm krijgt in ons denken, in ons hart. En dus wordt deze eeuw, aion, wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Het denken moet namelijk veranderd worden, met als resultaat daarvan weer, opdat gij moogt ervaren, beproeven, proeven gewoon. Smaken is ook een goeie. Dat is waarnemen, maar dan inwendig waarnemen. En dat staat voor beleven, ervaren in de praktijk. Opdat gij moogt proeven, heel hoogstpersonen dus, welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Niet in het algemeen, maar specifiek welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij voor uw leven, voor u persoonlijk, voor mij persoonlijk, want daar gaat het over. En dat zegt de apostel ook in vers 3, want door de genade die mij gegeven is, bijvoorbeeld, zeg ik in ieder die onder u is dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn enzovoorts, maar de apostel zegt, mij is een bepaalde genade gegeven, dat wil zeggen, God heeft voor mij een bepaalde goede, welbehagelijke en volmaakte wil. God heeft namelijk mij aangesteld in deze bediening die ik heb. En daarna zegt de apostel in de volgende verse, maar voor in ieder van ons als gelovigen heeft God een specifieke bediening, namelijk een specifieke verantwoordelijkheid, die zouden we moeten leren kennen en die zouden we daarna ook moeten dragen, was de bedoeling. Want inderdaad, het is waar, God heeft een plan met ons leven. Maar ik moet u zeggen dat het weinig zin heeft om een cursus te volgen om te komen tot kennis van het plan Gas met uw leven. Dat werkt zo niet. De heer zelf maakt dat aan ons bekend. De inwonende geest maakt ons dat bekend. Maar niet op de manier van, heer, wilt u mij zeggen wat u wilt van mijn leven, dan kan ik daar meteen mee beginnen. Of morgen, of volgend jaar, of wanneer het maar was. Want zo werkt het niet. Want het blijft natuurlijk toch zo, dat het mag dan zo zijn dat God een plan heeft met ons leven, gebruikt met opzet wat de clichématige uitdrukking. Het mag dan zo zijn dat God een plan heeft met ons leven, maar eerst dan toch zouden wij op zijn minst gedeeltelijk toebereid worden om begin te maken met de uitvoering van dat plan, om zo te zeggen. Mij wil de heiland gebruiken, moesten wij vroeger zingen. Het stond in het bundel van Johannes de Heer. Een zonnestraal te zijn. Hoe dat moest, heb ik nooit helemaal begrepen, maar mij wil de heiland gebruiken, jawel. En je mag ook zoals je bent tot de Heer komen, je mag ook tot de Heer zeggen, Heer, wilt u mij gebruiken? Maar wat de Heer eerst doet, is je in de opleiding zetten. Je moet eerst een en ander leren. Je moet toch een beetje weten wie de Heer is en wat hij zoal doet. Ik zeg altijd, om betrokken te zijn in het werk des Heeren, moet je wel weten wat het werk van de Heer is. En voor sommigen schijnt dat heel moeilijk te zijn om daarachter te komen. Maar het is niet zo moeilijk. Dat is wat de Bijbel ons openbaart namelijk. Wat de Heer doet. En in ieder geval, wat hij niet doet, is de wereld verbeteren of de oude mens verbeteren of de zonde bestrijden of de wet houden of dat soort dingen meer. Dat is niet wat de Heer doet. En als je betrokken wil zijn in het werk des Heeren, en dat is de bedoeling, dan moet je dus niet in die richting zoeken. Maar wij zouden in de eerste plaats onderwezen worden. Begint met lichamen stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Daarna zou ons denken veranderd worden. Ik draai hem ook altijd om. Namelijk, waarom zou ons denken veranderd worden als we onze lichamen toch niet willen stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offer? Waarom zou de Heer ons veranderen en bekwaam maken tot zijn dienst als we toch niet bereid zijn om die dienst te vervullen? Verandering van denken komt heus niet voordat men zijn lichaam gesteld heeft tot levend, heilig en goden welbehagelijk offer. Moet eerst tegen de Heer zeggen, zie hier ben ik om uw wil te doen, o God. Dat zei de Heer Jezus ook, meer specifiek na zijn opstanding, eigenlijk volgens wat ik in de Bijbel lees. En dezelfde woorden zouden uit onze monden komen nadat wij met Christus zijn opgestaan en dus zijn wedergeboren. Zie Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? En toen zei de Heer tegen Paulus, nou jongen, dan ga je eerst maar eens een poosje terug naar huis, want je moet je huiswerk eerst nog even overdoen. En alles wat je voorheen in je kop gestampt hebt of in je hart, maar in ieder geval de inwendige mens, moet er eerst weer uit, want het deugt van geen kanten. Het gaat allemaal over dat kadertje en het moet er vooral in passen, wet. Dat moet allemaal weer weg. En je moet leren te denken in het kader en binnen het plan Gods. Dat is een heel ander ding. Binnen een nieuwe schepping. Geen wijsheid van mensen, maar wijsheid Gods. En dan stuurde de man gewoon naar huis, waar hij jaren op non-actief stond, bij wijze van spreken, maar waarin hij moest onderwezen worden alsnog. En nu niet in de wet, maar in de genade. Niet in het oude verbond, maar in het nieuwe verbond. En toen begreep hij automatisch het oude verbond ook, dus het schoot wel op. Maar dat was de verandering van denken. En daarna stuurde God ene Jozef, de bijgenaamd Barnabas, naar hem toe. En die zei, kom op jongen, weet je wat, we gaan op zendingsreis. En toen was het zover, pas. Het is duidelijk zichtbaar, had tijd nodig. En zo was het met de discipelen. De Heer kwam ze tegen, ze wilden de Heer wel dienen. De Heer zei, nou kom maar mee. Loop maar achter me aan. Wandel maar stillekens achter mij aan. En dat deden ze toen, maar zo stil bleek het achteraf toch niet te zijn. En pas jaren later zei de Heer, nou is het wel goed. En nou eruit. Dat wil zeggen, werden ze uitgezonden. En van discipelen, volgelingen, werden ze apostelen. Uitgezondenen, hetgeen strikt genomen tegenovergesteld is. naar de oorspronkelijke betekenis van de termen. En daar gaat het maar om. Maar inderdaad, wij zouden veranderd worden in ons denken. En als gevolg daarvan is het pas mogelijk om te proeven, te ervaren, te beleven, te ondervinden welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Zo werkt het nou eenmaal. Zo werkt niet het, zo werkt God nu eenmaal. Het werkt ook zo, want in de oude schepping gaan die dingen ook ongeveer op die manier. Ik zeg altijd, de ellende van de kinderen is dat ze al voor hun 12e levensjaar ruim daarvoor geloof ik een beroepskeuze moeten maken, terwijl ze geen idee hebben van wat een beroep überhaupt is. Maar uit al die beroepen moeten ze er al één kiezen. Terwijl nog niemand weet wat ze kunnen. Toen ik 12 jaar was, ben ik eens een keer getest bij professor Waterink. Weet je wel, dat was toen de man, de pedagoog van Nederland. Die had geen kinderen dus zelf. Want dat is een handicap, hè, als pedagoog. Maar goed. Ja, dan kom je jezelf elke keer tegen. Dat kan je niet hebben natuurlijk. Maar goed. En toen ging het over beroepskeuze. Toen was de uitslag, ik moet het nog erg zwart op wit hebben. Ab is nog te jong om een beroepskeuze te kunnen adviseren. Kunnen nog niet bepalen welke kant hij het beste op kan. Daar is hij nog te jong voor. Tegenwoordig moet iemand, voordat hij 12 jaar al is, al kiezen welke kant hij op wil, welk beroep hij wil kiezen. In ieder geval welke richting je moet gaan studeren, enzovoorts. En die kinderen zijn echt niet veranderd. Dat is altijd net zo. Dat is ellende. Men kan dat niet weten. En dus studeert men één kant op en zegt later, nou laat me zitten en men gaat iets anders doen. Dat gebeurt heel vaak. Logischerwijze. Zo zit ons systeem in elkaar. Het deugt van geen kanten. Men zou eerst veranderd worden in het denken. Men zou eerst leren denken überhaupt. En daarna, als men enig idee heeft, zou men een keuze maken en zou men in de praktijk ook beleven en ervaren welke kant men het beste op kan gaan. Dat geldt voor de natuurlijke mens ook, maar goed, dat hoef ik allemaal niet te vertellen. Maar voor de wedergeboren mens geldt precies hetzelfde. We zijn eerst beschikbaar, Heer, hier ben ik. En de Heer zet ons in het klasje, zegt, ga daar maar een poosje zitten. En ik kom over een paar jaar wel terug. Nou, een paar dagen misschien, maar dat doet er nou niet toe, maar zoiets. Het neemt nou eenmaal tijd en dat geeft ook verder niks. Ik zeg ook altijd, en wij moeten elkaar die tijd gunnen. Maar niet tot een lengte van jaren natuurlijk. Zo lang duurt dat nou ook weer niet. Maar in ieder geval, men zou veranderd worden in het denken. En dan proeft men, ervaart men welke de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is voor zich, voor mij, voor u enzovoort. Dat beleeft men in de praktijk. Het gaat dan toch anders dan je gedacht had. Misschien ook dan je oorspronkelijk gewild had. En dat is misschien ook nog maar goed ook. Weet ik veel, dat doet ook weinig de zaken verder. Maar dit is de volgorde. Wij stellen ons beschikbaar. Daarna zouden wij veranderd worden in ons denken. Maar het probleem daarvan is dat verandering van denken noodzakelijkerwijze alleen maar kan tot stand komen als er sprake is van andere informatie. Wij moeten andere gegevens tot ons nemen. Kortom, in gewoon Nederlands, wij moeten de waarheid leren kennen die we van nature niet kenden. En aanvaarden uiteraard, ons eigen maken. En dat verandert ons denken. En dat maakt ons bekwaam voor een of andere bediening. En dus, collectief gesproken, voor een dienst aan de Heer in het algemeen. En als die verandering van denken er niet is, broeders en zusters, dan heb ik nog een hele lijst voor u met cursussen die u kunt gaan volgen om betrokken te worden in het werk van de Heer. Als preesleider, of hoe heet zoiets ook alweer, of als gemeentebouwer, of als gebedsleider, of als geestelijk kader, of als oudste, evangelist kan ook nog, komt ook allemaal nog voor enzovoort. Er zijn allemaal cursussen voor. En zelfs als je niet weet hoe je moet bidden, dan kan dat ook nog geleerd worden. En al dat soort dingen meer. Maar ik geef je de verzekering, zo werken mensen, dat is binnen het kadertje van de natuurlijke mens, maar God werkt zo niet. Het woord Gods. Daaruit zouden we onderwezen worden, dat verandert ons denken. Als we het aanvaarden, voor zover we het aanvaarden tenminste. En ons eigen maken zeggen, de Bijbel zegt het, dus zo is het. En wat de mens vertelt, heb ik geen boodschap aan. hoef je niet zo arrogant te zeggen natuurlijk, zoals ik het hier doe van achter de lessenaar. Als ik hier niet sta, doe ik dat ook niet. Maar fundamenteel is dat natuurlijk wel zo. En daar houden we het ook op. Gaat zegt het. En wat mensen leren, ja, dat maakt het lastig, maakt het moeilijk. Is te beschouwen als beproeving van ons geloof. Dat is ook zo. Maakt het leven als kind van God er niet eenvoudiger op. Maar niettemin, God zegt het en dus is het zo. Daarmee wordt het ons eigen. En hoe vaker wij onszelf moeten voorhouden, de Bijbel zegt het, dus is het zo. Hoe meer wij gebouwd worden in het geloof, hoe sterker wij daarin staan. En ook hoe meer wij bruikbaar zijn, uiteraard door de Heer. Dat verandert ons denken. Ja, natuurlijk, het heeft vervelende bijwerkingen. Dat betekent dat we inderdaad getrokken worden, Galaten 1 vers 4, uit de tegenwoordige boze eeuw. En komen te staan in de toekomende. Of zoals Petrus het zei, het betekent inderdaad dat we getrokken worden uit de duisternis en komen te staan in zijn wonderbaar licht. Alleen is alleen, in de duisternis staat de hele wereldbevolking en wij staan met een paar man een beetje in het licht. En denken, joh, ik ben een keer met die zaaduiertelers, weet je wel, dan ben je helemaal verdwaald. Zo van, dat zal toch niet waar wezen? Ab, dat kan toch niet zo zijn, jongen, dat al die mensen ongelijk hebben en jij alleen hebt gelijk? Dan zeg ik, nee, dat is ik niet alleen, maar jij denkt alleen dat ik de enige ben. Maar wij staan met gelovigen inderdaad op goede grond, op stevige grond en op de rots. En dat heel die rest op het zand staat van het strand en dat het vandaag of morgen gewoon wegspoelt, ja. Dat is dan maar zo. Ik bedoel, dat kan ik dan ook niet helpen. Dat is dan maar zo. Het is vervelend, ik geef het meteen toe. Maar niettemin, dat is het gevolg van de verandering van denken. Het maakt ons los van deze wereld. En dat is toch precies wat de Bijbel leert? Nee, ik ken ook mensen die denken dat ze uit de duisternis overgaan tot het wonderbaar licht, roetjes te dragen en zwarte kousen. Ik zeg maar wat geks natuurlijk, wat mij te binnen schiet. Of door zich op bepaalde wijze niet alleen te kleden, maar ook te gedragen enzovoorts, hè. Zo van, ja, we zouden niet wereldgelijkvormig zijn, dus zetten we allemaal een puntmuts op of zo. Maar wij zouden toch getrokken worden uit de wereld. Hoe ziet dat er dan uit, getrokken worden uit de wereld? Doordat we zondags niet fietsen of zo? Ik bedoel gewoon doordat wij een zondagsheiliging hebben, zondags naar de kerk gaan of weet je veel wat. Of omdat we een eigen politieke partij hebben of zoiets. Dat kan het toch niet wezen? Heel de wereld heeft dat. En de Heer Jezus zei tot zijn tijdgenoten, nou ja, je kan wel bezorgd zijn over van alles en nog wat, maar, zegt hij, dat doen de heidenen ook hoor, die zijn ook bezorgd over precies diezelfde dingen. Wat wij juist zouden leren, is dat we onze bekommernissen, onze zorgen op de Heer Jezus zouden wentelen, onze zorgen hem bekend zouden maken, laat ze bekend worden bij God, enzovoort. En hij zal ons vrede geven. Niet ons verlanglijstje vervullen, maar hij zal ons vrede geven. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal onze hart en zinnen bewaren. Kijk, daar gaat het om. Het zijn totaal andere dingen. En dat zouden we leren. Daar kun je niet voor kiezen van de ene dag op de andere en dan is het gerealiseerd. Je moet er wel voor kiezen, maar daarna moet je de Heer de gelegenheid geven opdat hij ons denken zou veranderen. En hij doet dat door zijn woord. Alleen maar door zijn woord. Alleen maar door de Bijbel, de schriften of hoe het maar heet. Het woord Gods namelijk. Het eeuwige, onvergankelijke woord Gods. Was kracht Gods tot zaligheid. Niet alleen met als gevolg dat we daaruit en daardoor worden wedergeboren. Maar ook doordat dat woord ons verandert in ons denken. En in laatste instantie, daar maak ik me ook het minst zorgen over altijd. In laatste instantie ook in ons praktische leven, aan de buitenkant dus. Maar het woord van God zou dat doen. En al het andere helpt absoluut niks. Heeft geen enkele zin, staat het ook alleen maar in de weg. Ik herinner me nog die broeder die zei, ja maar Ab, het gaat toch eigenlijk gewoon om de Heer zelf en onze gemeenschap met de Heer. Dat we hem kennen en ja, ik heb toen niks gezegd, want ik wist zo gauw niks te zeggen. Dat heb ik vaak in persoonlijke gesprekken, dan weet ik het zo gauw niet. Maar kijk, de Heer kennen wij toch ook alleen maar uit het woord? De Heer Jezus, hoe zouden wij zijn naam kennen als we niet een Bijbel hadden? Dus dan kun je wel zeggen, ja, het gaat om onze gemeenschap met de Heer, onze dagelijkse beleving. De beleving, ervaring, de bevindelijkheid heet dat in wat klassiekere, dan wel antiekere kringen. Bevindelijkheid, ja, beleving, maar daar begint het niet mee. Hoe kun je iemand beleven die je niet kent? Hoe zou je hem kennen? En voor zover we hem kennen is het uit de Bijbel, dus daar begint het allemaal mee. Niet alleen komen we op grond daarvan tot geloof in de Heer Jezus Christus en worden wij wedergeboren, maar ook daarna gaat het werk Gods aan ons door, alleen maar door zijn geest. En dan zeggen we, ja, maar als je vervuld bent met de geest, spreek je in tongen. Dan zeg ik, nee, als je vervuld bent met de geest, dan leidt hij je in heel de waarheid. Als je vervuld bent met de geest namelijk, dan heeft dat primair tot gevolg dat je luistert naar het woord Gods, het woord dat door de geest Gods is voortgebracht. Door de geest Gods geïnspireerd, de Heilige Geest weet u wel. En als gevolg daarvan gaat men wel spreken, maar dan spreekt men de woorden Gods. Lees het maar na. Maar Petrus enzovoort, vol zijnde des Heilige Geestes, en wat zei hij toen? Toen sprak hij de woorden Gods, omdat hij die woorden Gods kende. Het was in hem. Hij had eerst geleerd te luisteren. Het heeft hem wat moeite gekost, heb ik altijd de indruk. Maar dat geldt voor ons waarschijnlijk ook. Het kost wat moeite, maar niettemin eerst luisteren en daarna spreken. Wij worden veranderd in ons denken via de Bijbel, via wat God ons geopenbaard heeft. En dat is de basis van ons leven. Wij komen in onze bijeenkomsten niet bij elkaar om gezellig iets creatiefs te doen met elkaar. En dat het zo'n leuke beleving is. Hoewel ik daar niks tegen heb. Absoluut helemaal niks. Sommigen denken dat ik er wat tegen heb. Sommigen denken dat ik er vroeger wat tegen had en nu niet meer. Dat is allemaal onzin. Ik heb er helemaal niks tegen. Ik vind dat prachtig namelijk. Dat we gezellig en creatief bij elkaar zijn. Absoluut. Maar de basis van onze gemeenschap is de Heer Jezus Christus. In hem kennen wij elkaar. En als dat niet tot uitdrukking kan komen in de beleving, dan mankeert er wat aan. Dan is het niet goed. Wij zijn niet een verzameling theoretici die zo onze eigen afwijkende ideeën hebben over de Bijbel. En ons aan elkaar een beetje schurken van wij met elkaar, wij hebben hier gelijk en we hebben het met elkaar goed getroffen. En wat zijn wij toch gezegend met elkaar. Dat is niet waarom we bij elkaar komen. We komen bij elkaar omdat onze gemeenschap is in Christus, in dat woord, in die geest die ons aan elkaar verbindt. En als er iets voor ons noodzakelijk is, is het dat we onderwezen worden in de waarheid die nou eenmaal buiten de Bijbel om in principe niet gekend kan worden. Ik zei in principe uitzonderingen tot op een bepaald niveau daar gelaten, maar in het algemeen, waar wij een Bijbel hebben, laat ik het dan zo zeggen, is het ongetwijfeld zo dat wij slechts via die Bijbel komen tot kennis van God, tot kennis van Christus, kortom tot kennis der waarheid en ook tot verandering dus van ons gemoed, van onze inwendige mens, van ons denken. Daar gaat het om. En al het andere staat ons dikwijls alleen maar in de weg. Verandering van denken dus. Wij vinden diezelfde gedachte en waarheid niet alleen hier natuurlijk in Romeinen 12. Maar kijk, als u nou zou vragen, maar waar blijkt nou verandering van denken uit? Hoe komt het tot uitdrukking? Dan zeg ik, nou, er staat hierna bijvoorbeeld, hè. Er staat vanaf vers 9, de liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Dat is toch niet kenmerkend voor de natuurlijke mens. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. U weet toch wat de kenmerken zijn van de natuurlijke mens? Jaloezie, nijd, twist, wellusten. De eigen wellusten heet dat bij Jacobus enzovoorts. Dat is een natuurlijke mens. Gunt elkaar het licht in de ogen niet. Bestrijdt elkaar altijd. Mensen zijn net apen en kippen. Het gaat om de pikorde, weet u wel. Wie is belangrijk en wie niet? Kan ik het winnen? Enzovoorts. En al die discussiegroepen tot in de Eerste en Tweede Kamer aan toe. Enzovoorts hebben in de eerste plaats tot doel die pikorde vast te stellen. Wie kan de discussie winnen? Het gaat niet om de waarheid, het gaat om de discussie. Wie is vinding rijk? En wie kan de poten onder de stoel van een ander uitzagen? Daar gaat het allemaal om. En dat is niet alleen het belachelijke voorbeeld zoals we dat in de Nederlandse politiek kennen, maar het is de uitdrukking van de hele samenleving, de mensheid als zodanig. Zo werkt dat. En iets als hebt elkander hartelijk lief met een broederlijke liefde, ja hoor, dus dat vind je in heel de wereld niet. Echt niet. Met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest. Kortom, dindeer. Al die dingen die hier staan, ik ga het niet allemaal met u lezen, maar al die dingen die hier staan zijn volstrekt in strijd met wat de natuurlijke mens leert en denkt en uitvindt en filosofeert enzovoorts. Wreekt u zelven niet, beminden, vers 19, maar geef de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Wij met ons sterke christelijke rechtsgevoel menen dikwijls dat wij moeten recht spreken dan wel recht zoeken. Maar ik moet u zeggen, dat zouden we helemaal niet. De Heer zou recht doen en hij doet het op zijn tijd. En voor zover het voorafgaande daaraan onrecht is en u en mij onrecht wordt aangedaan, mij meer dan u uiteraard, hè, zo, want zo werkt het altijd. Voor zover dat zo is, moet de reactie zijn, nou, so what? Waarom leidt gij niet liever onrecht, schrijft de apostel aan de Korintiërs? Wat maakt het uit? Dat recht komt wel. Want dat zou de Heer voortbrengen. En wat denkt u van, tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. In vers 16, zijt niet wijs bij uzelf, want wijs bij uzelf is de verwijzing vanuit vers 16 terug naar vers 3, waar dat al staat. Men zou namelijk niet hoogmoedig zijn, men zou nederig zijn en dus dienstbaar zijn, was de bedoeling. Dat is wat ons wordt voorgehouden. En dat zouden we zijn, nederig en dienstbaar in de wetenschap dat waar men zich vernedert onder de krachtige hand Gods, zou God ons verhogen. Peter zegt het, en Jacobus schrijft het ook, woorden van die strekking. Dat hoge, dat zit in onze oude natuur. Dat hebben wij van onze vader, de duivel, die de hoogmoed heeft uitgevonden. En de megalomanie trouwens. Maar wij zouden neder zijn en dienstbaar zijn. De Heer dienen. En hij zou ons eren. Hij zou ons verhogen, enzovoorts. Kijk, dat is anders denken. Dat gaat volstrekt in tegen het aard en het karakter van de natuurlijke mens. Maar niettemin, het is wat de schrift ons leert. In de cursussen leer je hoe je zelf de leiding aan je toe moet trekken. Hoe je macht kunt uitoefenen. Hoe je mensen aan je ondergeschikt kunt houden. Hoe je ze onder controle kunt krijgen. Hoe je kunt zorgen dat ze voor je uitlopen als je ze opjaagt enzovoort. Of iets netter dan, kun je zorgen dat ze je volgen als je voorop loopt, vooruit dan maar. Maar het is machtsuitoefening. Maar dat leren wij niet uit de Bijbel. Wij leren uit de schrift inderdaad dienstbaarheid. En voor zover macht uitgeoefend zou worden, zou de Heer dat doen. Op zijn manier en op zijn tijd. En wat heel die wereld om ons heen betreft, de wereld ligt in de macht van de boze. En het is niet de bedoeling dat we daarin betrokken worden. Met welke overwegingen dan ook, wij horen daar niet in. We nemen er ook niet onze plaats in. Wij hebben een plaats buiten die legerplaats. Buiten de duisternis van deze wereld. Buiten het rijk der duisternis enzovoorts. Wij zouden leven in het licht waarmee de Heer schijnt in ons harten.